Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Geert-Jan, pak jij even NRC van afgelopen dinsdag 18 mei erbij. En nee, ik begin niet met fokken en sukken.
Nee, ik begin daaronder. Geert-Jan Haan en Floris Akkerman, makers van de tweewekelijkse podcast Perestroikast bij BNR, stelden Martijn Haan van Oostblog.info voor om te komen praten over een virtuele trip door Nederland voor liefhebbers van Rusland, Midden- en Oost-Europa. Ze belanden allemaal op de perestrooikaart sinds eind maart in de lucht. Er zijn vier categorieën. Brutalistische en Stalinistische architectuur, cosmonauten en ufo's, Oostblok in Nederland en Koude Oorlog. Tips blijven welkom, dit is work in progress, zegt Martijn Haan. Achterpagina NRC.
Dan hoor je tot de grote jongens de aarde eigenlijk, hè?
Ik ben trots.
Ik ook.
Er was één grotere eer geweest.
Voorpagina.
Er waren twee grotere eren geweest als wij fokken en sukken waren geweest.
Ja, misschien komt het nog.
Dat zijn we af en toe natuurlijk.
Ja, dat is goed. Nou ja, met of zonder staart.
Ik ben een haan. Okay, en Martijn Haan ook. Dus wij hadden twee staarten gehad. In jouw geval weet ik het niet.
Akkerman is de boer, dus die zit achter jullie aan. Of omgekeerd.
Dat had zomaar gekund. Ja. Nou, waar gaat het om? Wij hebben natuurlijk aflevering 89 gemaakt met Martijn Haan. Over een trip door Nederland. Een Oost-Europa trip door Nederland. En dat is blijkbaar nu opgepikt.
Ja, en met recht natuurlijk. De prachtige kaart die iedereen nog even goed kan bekijken. Want de zomer komt eraan. Dus dan als je nog uitjes wil en je hebt besloten om niet naar het buitenland op vakantie te gaan, dan kun je in eigen land alle brutalistische Oostblok-blog-achtige gebouwen kun je langs in Nederland. Ja. Of een monument een ergens in Bergen of naar het Sovjetveld in Leusden. Noem het allemaal maar op.
Ja, check dus onze website bij BNR. Waar ook de Perestrooikaart valt te vinden. En ook op oostblog.info van Martijn Haan. En hij liet me gisteren weten dat zijn bezoekersaantal 831% gestegen was ten opzichte van de dag eerder, dankzij het NRC-artikel.
Ja, ik keek nog even op die kaart. Meer dan 17.000 keer bekeken. Dat is Zandvoort. In mijn aantal.
Ja, moet je nagaan dat heel Zandvoort is nu onderweg naar het Comenius Museum in Naarden. Staat er voor een dichte deur.
Ja. Enfin, zo beginnen we eventjes met aflevering 95 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. We tellen af naar de 100, maar dit keer ligt onze focus op de Balkan waar het roert, schuurt en botst.
Lang niet altijd trouwens.
Nee, natuurlijk.
Maar de EU-toetredingsgesprekken doen daar de afgelopen weken wel een hoop stof opwaaien. In ieder geval bij de regeringen. Albanië lijkt opeens betere kaarten te hebben dan Noord-Macedonië. Dat wordt dwarsgezeten door Bulgarije.
En dat leek een paar jaar geleden nog heel anders te liggen. Toen was Noord-Macedonië juist de favoriet om richting de EU op te stomen. En had Albanië het nakijken.
Dan zie je eigenlijk dat Noord-Macedonië nu met een groot probleem zit. Omdat er één lidstaat is, Bulgarije, die die onderhandelingen met dat land nu blokkeert.
Over Albanië en Noord-Macedonië gaan we het hebben met Wouter Zweers, die hier in de BNR-studio aanwezig is. Onderzoeker bij Klingendaal. Je hoorde hem zo even al netjes in het fragment. En met hem nemen we ook de voortgang van de andere Balkanlanden door. Onder de loep. Servië bijvoorbeeld. Lang niet altijd het braafste jongetje van de klas in de ogen van Brussel dan.
We zitten natuurlijk in de week van het Songfestival dat we het opnemen. Op zo'n slordige 50 kilometer afstand van onze studio. Misschien wel de leukste bijzaak in het leven, twitterde Jan-Hendrik van Slichtenhorst. Hij schreef er een mooi draadje over met een Centraal- en Oost-Europees tintje. Are you ready? Are you ready? Estland 2001. 20 jaar terug, wint het Songfestival met een Estische Arubaanse song.
Klinkt lekker hoor, klinkt lekker.
Dit is echt Eurotrash, ja, van ja, heb ik jou
ja,
daar.
Ja, ik vind het, ja, dit is discotheek ergens in de zomer op een camping in Estland.
Ik ben zo heel benieuwd wat Wouter Zweers hiervan vindt. Zullen we het al vragen?
Ja, je ziet hem glimlachen.
Ik ben groot fan van het Songfestival, dat sowieso, ja.
En ook van Oost-Europese inzendingen of Centraal-Europese inzendingen?
Nou, die zijn zeker spannend. En ik heb gisteravond nog even kort kunnen kijken en daar zaten al een aantal goeie bij.
Oké. Nou, we gaan zo schakelen met Jan-Hendrik van Slichtenhorst. Die kan ons erover bijpraten. We hebben het ook deze aflevering over Rusland. waar nu toch echt een andere wind waait. En zelfs het metropersoneel is niet veilig voor het Kremlin. Daar ga jij ons wat meer over vertellen, Floris.
Klopt. En we eindigen natuurlijk met een schuine mop van ons alle Joost. Ik weet niet hoe het met jou zit, Geert-Jan, maar ik heb eigenlijk opgegeven om ze te snappen.
Ja, ik luister er niet eens meer naar.
Ja,
het is puur voor de luisteraar.
Ja.
En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
En wat leuk is dat wij heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @Perestrooikast, of mail ons op perestrooikast@bnr.nl. En daar doen we zeker nog wat mee ook.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Floris Akkerman.
En dit is BNR Perestrooikast.
Are you ready? Hey, hey! Are you ready? Oh, yeah!
Ik stel voor om de begintune voortaan te verwijderen en deze in te starten.
Ach, ik vind hem zo
ik
heerlijk.
Dit zweept de boel goed op, ja.
Contact met onze trouwe luisteraar Jan-Hendrik van Slichtenhorst. En Floris, dan weet jij al hoe laat het is.
Ja, ik weet al lang hoe laat het is, ja.
Tijd voor het Songfestival. Precies. Jan-Hendrik, fijn dat je er bent.
Ja, het is mijn hele eer om te gast te zijn in mijn favoriete podcast.
Ja, nou, de eer is geheel aan ons. Want jij hebt een passie voor onze regio, maar ook voor dit zangfestijn. En wij kwamen dus een prachtig Twitter-draadje van jou tegen, zoals dat heet voor de mensen die bekend zijn met Twitter. Dan schrijf je dus eigenlijk een stuk of 10 of 20 episodes, kleine episodes over een onderwerp. In jouw geval de leukste bijzaak van het leven. Toch even, waarom?
Ja, omdat het... Ik denk dat het 15 jaar geleden is toen ik het voor het eerst hoorde. En ik heb altijd een fascinatie gehad voor andere landen. En toen kwamen al die andere landen voorbij, sommige in hun eigen taal. En dat vond ik fascinerend. Ja, wanneer hoor je nu een prachtig liedje in het Bosnisch of in het Est?
Nou, in het Bosnisch niet.
Hoor je op de radio niet? Nee, dit jaar helaas niet. Maar in 2006 hadden ze een hele mooie inzending.
Oké. Welke was dat? Even voor de meeschrijvers thuis.
Dat is Leila.
Oké, okay. Nou, daar hebben we geen fragment van klaarstaan, maar toch bedankt dat je het benoemt.
Zoeken we nog even op.
Zoeken we op, ja, is leuk.
Jan-Hendrik,
reactie op jullie tweet. Ja.
Ja, Jan-Hendrik, je hebt ons op ons verzoek 3 momenten erbij gepakt die jouw twee passies met elkaar verbinden. Dat illustreren we even met fragmenten. Laten we naar de eerste gaan, en dat is in 2004. Ik zie Wouter ook helemaal rustig meedijnen met de muziek.
We hebben hem wel heel hard nu weggedrukt, onze artiest.
Ja, nou, daar zou hij misschien niet al te rouwig om zijn, of wel, ik weet niet. Hij zal het niet erg vinden of niet in de gaten hebben.
Nou ja, eerst naar Jan-Hendrik en dan naar Wouter.
Graag. Ja, eerst Jan-Hendrik, dan naar Wouter. Jan-Hendrik, wat horen we hier? Vertel.
Ja, ik vind dit prachtig uit 2004 inderdaad van... Servië Montenegro, dat niet meer bestaat inmiddels. Maar het is, het is prachtig. Het is die dramatiek die in heel veel van die echte Balkan ballads voorbij komt. Dat gaat vaak over liefdes die niet wederzijds zijn en gebroken harten en dergelijke. En dat wordt dan met zoveel passie, zoveel dramatiek wordt dat dan gebracht door de jaren heen. Door soms de Servië, soms door Montenegro, door Bosnië komt ook wel eens met dit soort mooie liedjes. Ja, dan word ik gewoon vrolijk van andermans liefdesverdriet. Dat is een beetje gemeen om te zeggen. Maar het is wel mooi om daarna te luisteren met een goed glas Montenegrijnse wijn, bijvoorbeeld.
Heel goed. Wouter, ik zag je ook rustig meedijnen met dit nummer. Dit kan je ook bekoren.
Ja, het klinkt zeker goed. En ik kijk al van kinds af aan naar het Songfestival. En met mijn ouders gingen we dan altijd scores bijhouden van wat vinden we van het nummer, wat vinden we van de dans, wat vinden we van de aankleding. Nou, volgens mij had dit nummer een hoge score gekregen.
Ja, een hoge score binnen de familie. Ja. Zweers, hoeveel?
Nou, dan denk ik toch wel een 8 van de 10.
Merkte jij toen ook al dat je net iets meer geïnteresseerd was in inzendingen uit onze regio of specifiek uit Zuidoost-Europa?
Nou, ik heb daar zeker vanaf mijn jeugd een fascinatie gehad voor Centraal-Oost-Europa. En ik weet niet of dat hier al in tot uiting kwam. Maar.
Nee, maar je krijgt een hele avond lang krijg je van alles voorgeschoten.
Dus in ieder geval, je internationale blik verruimt wel, denk ik.
Ja, nou ja, kijk, ik vind IJsland ook altijd heel leuk. Maar dat is gewoon omdat je denkt van ja, dat is wel goede muziek. En Oost-Europa, Centraal-Europa, Zuidoost-Europa, dat draait veel meer ook om wat Jan Hendrik schetst, om passie. Nou ja, en om dat Estische Eurotrash-nummer, dat dan won in 2001. Maar nou, dat is
ook passie.
Ja, nou ja, en politiek wordt ermee verweven.
Vaak ook wel, ja. Klopt, ja. Klopt. Fragment nummer 2, komt-ie. When strangers are calling, they come to your heart. They kill you all and say, we're not guilty.
Ja, dit is een vrij recente. Het moet in ieder geval na 2014 zijn geweest. Ja. Want Jamala bezinkt de Krim. En dit was een inzending vlak erna. Toen de Krim door Rusland was geannexeerd. Jan Hendrik, waarom dit fragment?
Ja, het is een heel tragisch lied. Maar daarmee ook heel indrukwekkend. Het wordt ook weer met passie gezongen. Het is ook deels een familietragedie die wordt bezongen eigenlijk. Want haar voorouders zijn zelf ook gedeporteerd door Stalin naar Centraal-Azië. Ze is ook zelf geboren in Kirgizië. En ja, ze brengt het met zoveel passie, zoveel emotie. Ook nog deels in het Krim-Tataars. Uh-huh. Het heeft ook gewonnen. Het heeft, mensen vonden het ook indrukwekkend. Hebben er dus op gestemd massaal. En, ja, wat het nog een beetje extra interessant maakt, is dat in die finale, er werden eerst de jurypunten gegeven. En helemaal aan het einde kwamen de punten van de telefoters. En toen ging het op het laatste moment, leek het gaan tussen Rusland en Oekraïne. Je zag die beelden zo naast elkaar. En dat was eigenlijk een soort koude oorlog op het Songfestivaltoneel.
Ja, dat hoort ook wel een beetje bij de vijandigheid onderling bij landen en tegen landen. Dat kan hier tot uiting.
Ja, maar er zijn ook echt wel qua Russen, want ik heb die scores nog eens nagekeken. Er zijn ook Russen die erop hebben gestemd. Dus die vanuit Rusland hebben gestemd, ja.
Nog een andere inzending die jij nomineerde, want jij hebt er vele. Die kunnen mensen ook op jouw Twitterpagina natuurlijk bekijken. Zullen we even reclame maken voor jouw Twitterpagina? Waar kunnen mensen jou op vinden?
Ja, dat is een niet hele moeilijke Twitternaam. @JHVSlichtenhorst. Ja, misschien toch een beetje moeilijk.
En
Slichtenhorst is dan met de G.
Ja. Nou, voor de meeschrijvers thuis. Nogmaals wel te doen. Laatste fragment dat je hebt geselecteerd.
Voel me echt een DJ.
Ja.
Ja, ik smolt bij dit nummer. Niet toen ik het live zag, want dat kon ik me niet herinneren. Maar toen Jan Hendrik hiermee kwam. Ik zie die knappe vrouw, moet ik zeggen, uit Estland. En die zit zo in de camera mij aan te staren. En dan zingt ze. En dan denk ik van ja, ik ben weg. Ik ben weg. Jan Hendrik, jij ook spontaan verliefd, hè?
Hij is ook weg.
Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, het is prachtig. Een mooie zingtaal ook.
Ja, we kunnen je alleen niet meer verstaan. Dus zet hem maar even uit, Floris. Jij bent de DJ.
Oh, je weet hoe ik denk. Jij nooit muziek afkappen. Ik vind het een draak van een nummer, hoor. Maar goed.
Jongen, ja, maar je weet niet eens wat ze zingt.
Nou, het gaat niet alleen om wat ze zingt. Het gaat ook om hoe het klinkt. De emotie daarachter.
En toch heeft Jan Hendrik dit geselecteerd.
Ja, dat moet hij weten.
Ik
ga dan vragen waarom.
Waarom? De draak van de nummer.
Nou, ik merk wel dat Geert-Jan meer verstand heeft van muziek.
anders.
Maar dit is, het is sowieso in het Est wat een hele mooie zingtaal is. Wat het betekent, dit gaat echt maar. Het Oestaks Augustus, het betekent iets als er is een nieuw begin. Hè. Er komen teksten in voor als ieder einde is slechts een nieuw begin. En om er maar even een bruggetje te maken met het liedje waarmee jullie mij introduceerden, hè, van Dave Benton, waarmee hij in 2001 namens Estland won. Toen was Estland zo trots dat ze dat hadden gewonnen. En de toenmalige premier Mart Laar sprak ook de woorden: we hebben ons vrijgezongen van de Sovjetbezetting en nu zingen we ons terug naar Europa. Dus die hele terug naar Europa retoriek die zo sterk was na de herwonnen onafhankelijkheid, kwam er toen ook weer bij kijken. En toen mochten ze dus in 2002 het Songfestival organiseren. En er was echt wel wat skepsis, heb ik ook wel in oude artikelen teruggelezen, van ja, zo'n raar Oostblokland, tussen aanhalingstekens. Ja. Je kan natuurlijk nooit zoiets groots als het Songfestival organiseren. En de Esten met de toenmalig premier voorop, die zagen het ook wel echt als een grote verantwoordelijkheid om echt iets goeds neer te zetten. En het was gewoon een goede show geworden. En er wordt zelfs gezegd dat die perfecte show eigenlijk aan toe hebben bijgedragen dat de Europese Unie meer geneigd was om Estland in 2004 ook daadwerkelijk toe te laten tot de EU. Nou, of dat echt een hele grote rol heeft gespeeld, dat is natuurlijk wel de vraag. Maar het feit dat ze dat wel in gedachten hadden, in hun achterhoofd hadden, dat ze echt iets goeds moesten neerzetten om echt zichzelf op de kaart te zetten. Dat laten we zien hoe belangrijk het eigenlijk was voor het land om toen te winnen.
Laatste vraag, Jan Hendrik. Bij de eerste voorronde deze week, toen in Rotterdam, toen mochten de Litouwers het bal aftrappen. Nou, Litouwers, Rotterdam, wat wil je nog meer? Hoe vond je dat, jij als Baltische fan?
Ja, ik vind Litouw een fascinerend land. Ik heb zelfs Litouwse sokken, maar ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het echt verschrikkelijk. Het is niet mijn stijl, nee.
Niet alles. Op het Songfestival.
Wat zeg ik?
Kan jou bekoren. Van Floris wist ik het al. Dus,
nee.
Ja. Wouter, leuk hè? We hebben weer veel geleerd.
Ja, zeker, zeker.
Ja. Jan Hendrik, je mag terugkomen.
Nou, dat doe ik met heel veel liefde.
Oké. Okay. Hey, heel erg veel bedankt. Heel erg veel dank, Jan Hendrik van Slichthorst, onze trouwe luisteraar, liefhebber van onze regio, maar bovenal van het Eurovisie Songfestival.
Dankjewel, Jan Hendrik.
Was de eerste zeggen.
Hoe zeg je dat? Nog een keer?
Negemist.
Onthouden.
Gaan we onthouden. Dankjewel, hè. Hij komt online deze week, zoals je kent. Dus heel erg bedankt. En we gaan er zeker reclame voor maken.
Helemaal goed.
Heel leuk. Je kan gewoon weer op het knopje drukken en dan ben je er weer uit. Onze technicus die is even plassen, denk ik. Dus je zal het zelf moeten doen.
Super.
Hey, dankjewel.
Ja, nou. Dankjewel. Tot
fijne werkdag. Dag.
Fijne dag. Hoi.
Ja, dat was Jan Hendrik, mijn verre neef.
Ja, nee. Leuk familie heb je.
Ja, dank je. Ja. We hebben elkaar nooit ontmoet. Ja, één keer op de Perestroi Café evenement. Ja. Dus.
Geert-Jan, als ik zeg de Moskouse metro, dan zeg jij?
Druk.
Verder nog meer?
Dat... De kring.
De kring?
De ring.
De ring.
De ring, de kring. Oude vrouwtjes bij de roltrappen, die daar volgens mij nu niet meer staan, wegbezuinigd. Dat.
Ja. Jij, Wouter? Of ik weet niet of je de Moskouse metro kent.
Ik ken alleen die in Sint-Petersburg.
Nou ja, dat is ook een mooie.
Ook zijn flinke afstanden ook die worden afgelegd daar.
Je bedoelt onder de grond, zeg maar, de roltrap. Ja, ja, dat is volgens mij wat de meeste mensen bijblijven. En natuurlijk
Maar ook tussen de stations.
Ja.
Het is een flink netwerk.
De paleizen van metrostations.
En wat zeg jij dan?
Ja, ik zeg ook wat me nu in het hoofd komt, repressie.
Oh. Ja,
daar associeer je de Moskouse metro.
Ik heb me nooit echt onderdrukt gevoeld in de metro.
Ja, misschien.
Ja. In mijn oren af en toe. Maar,
nou ja, dat is zo diep onder de grond. Maar je ziet dat die repressie, daar hebben we het al vaker. Je leest het ook in de kranten. Die neemt alsmaar toe in Rusland. Je vraagt je af, kan het nog meer, kan het nog erger? Je hebt van Navalny in de strafkamp tot studenten die kritisch zijn over Poetin en worden vervolgd. En nu is dus ook het metropersoneel aan de beurt.
Oké. Okay.
Russische media, natuurlijk niet de staatsmedia, melden over ontslagen werknemers bij de Moskouse metro omdat ze aanhangers zijn van Navalny. Ze hadden zich online opgegeven voor protesten, maar hun gegevens zijn naar buiten gekomen door een hack. En volgens een vakbond gaat het om 100 werknemers van de Moskouse metro die zijn ontslagen. En Medusa, dat is een van die media die daar hebben over bericht. Medusa ligt zelf onder vuur van de autoriteiten.
Onafhankelijk media.
Ja, wist de hand te leggen op zo'n ontslaggesprek tussen werkgever en metrowerknemer.
En hoe ging dat?
Het ging in het kort zo. De supervisor, de baas, zegt tegen de werknemer: het bedrijf van de Moskouse metro wil niet langer met u samenwerken. Waarop de werknemer zei: waarom? Supervisor, ik kan u de reden niet vertellen, want ik weet het niet. Maar we hebben orders om de relatie met u te beëindigen. Vanaf vandaag. U moet begrijpen dat het niet ons initiatief is. En het datum hiervoor staat vast. En is vandaag. Dit komt van bovenaf, maar we weten niet wiens initiatief het is. Na nog wat gesoebat heen en weer. De werknemer die begrijpt het niet. Die wil overleggen nog met zijn familie. Ja, begrijpt u uiteindelijk toch wel van: ja, ik moet me neerleggen bij dit ontslag en kan dus vertrekken. En ja, dat is niet alleen zijn geval. Je ziet door heel Rusland zie je nu allemaal studenten worden gevolgd. Het meisje onlangs van 19 jaar dat op straat een protest uitzat. Zat in de rechtbank. Dus alles maar lijkt. Ik moet steeds meer denken. Rusland gaat...
Wit-Rusland was dat toch, dat meisje?
Volgens mij was het Rusland in Moskou op de straat. Maar je noemt Wit-Rusland al, ik wil het net zeggen. Rusland gaat steeds meer Belarus achterna.
Nou, sta daar maar eens bij stil als je die vrije metro pakt.
Zal ik doen.
een songfestival inzending met kerstballen.
Ja, het volkslied van Albanië en van Noord-Macedonië. Ken je dit?
Door elkaar?
Ja, gemixt, hè? DJ. Nee,
heb jij dit gemixt?
Achter elkaar.
Okay.
Ja, het klonk goed, hè?
Ik had een andere voorstelling van het volkslied van Albanië, maar ik geloof je.
Nou, ik hoop dat het goed zit. Ik ga ervan uit dat het goed zit. Enfin.
Wouter zit te kijken.
Je weet meer.
Wouter weet mond, alle volkslieden.
Hou je mond, Wouter.
We gaan het er zo nog over hebben. Maar jullie hebben die landen nu al gekoppeld, begrijp ik.
Ja, precies. Heel goed. Je geeft al een voorzet. Opeens lonkt het zoet voor Albanië en het zuur voor Noord-Macedonië. Want waar Noord-Macedonië een paar jaar geleden van deze twee landen het meest voorop lag in het toetredingsgesprekken met de EU, is dat nu onverwachts Albanië. En dat heeft niet zozeer te maken met dat Tirana voldoet aan alle wensen van Brussel, maar meer met de opstelling van Bulgarije. Daarover hoor je zo meer.
Nou, er speelt meer op de Balkan als je kijkt naar de relatie met de EU en een mogelijk lidmaatschap met de uitbreidingspolitiek vanuit de Europese Unie. Welk land heeft nou de beste papieren? Is dat Servië? Is dat Montenegro? Toch Bosnië en Herzegovina? Kosovo? Of neemt de animo voor het EU-lidmaatschap juist af? Daarover gaan we het hebben in het tweede deel van het komende gesprek.
Om hierin te duiken, jullie hoorden het al, zit bij ons in een BNR-studio Wouter Zweers, onderzoeker bij Denktank Klingendaal.
Yes.
En fijn dat je een keer van achter je computer mag, Wouter.
Om heel fijn.
Extern te zijn.
Ik zit tegenwoordig 16 uur per dag in mijn slaapkamer. 8 uur om te slapen, 8 uur om te werken, dus dat is geen feestje.
Oké.
Dus wij zijn een soort van verademing voor hem.
Een uitje?
Een uitje, zeker.
In de dierentuinachtig iets. Trip.
Wil je beginnen met Albanië en Noord-Macedonië?
Ja, even Albanië en Noord-Macedonië. 2 jaar geleden ketsen die gesprekken, voortgangsgesprekken af. Frankrijk en Nederland lagen dwars. En nu opeens is er van alles aan de hand en heeft Albanië zelfs betere papieren dan Noord-Macedonië om in ieder geval met die gesprekken te beginnen of verder te gaan. Kun je eens uitleggen wat er hoe dat is gegaan eigenlijk?
Zeker, ja. 2 jaar geleden heeft de Europese Commissie, en dat had het al langer in het geval, in ieder geval van Noord-Macedonië, heeft het eigenlijk geadviseerd aan de Europese lidstaten om groen licht te geven voor de toetredingsonderhandelingen met die beide landen. Maar in 2019 waren een aantal lidstaten, waaronder Nederland, die daar nog niet aan toe waren. Nederland vond dat zeker Albanië nog meer hervormingen moest doorvoeren op het gebied van de rechtsstaat, anticorruptiemaatregelen, democratie. En ook het werken tegen georganiseerde misdaad. Tegengaan van georganiseerde misdaad. En Frankrijk, dat toen ook dwars lag, dat zei eigenlijk van nou, we moeten eerst een methodologie waarmee we eigenlijk die onderhandelingen in willen gaan. Die methodologie zelf moeten we een keer nog tegen het licht houden.
Methodologie? Wat bedoel je daarmee?
De onderhandelingsmethodologie. Dus de manier waarop er wordt onderhandeld, hoe de onderhandelingen zijn ingedeeld, hoe dat dan in zijn werk gaat. Dat wilde Frankrijk eerst nog een keer goed tegen het licht houden. Omdat de onderhandelingen met de landen die al van start zijn, Servië en Montenegro, die duren al een hele tijd, eigenlijk niet heel efficiënt verlopen en echt al een beetje in het slop zitten.
Even een hele korte interruptie. We zijn alle drie een klein beetje afgeleid door wat er buiten onze studio gebeurt. Want er wordt op dit moment een verbouwing doorgevoerd bij BNR. Daar heb je als luisteraar hopelijk niet al te veel last van. Ik zal je niet wijzen op de Zoom die je mogelijk hoort, want dan hoor je die juist. Maar dat is de reden dat wij soms een beetje haperen. We moeten hier heel professioneel mee omgaan, Floris.
Ik voel druk.
Ja, want het wordt met allemaal kabels nu hier gesleept. En de hele vloer ligt eruit. En wij staan hier in ons aquarium. En we denken het is goed genoeg geïsoleerd. Maar je hoort toch een boordje er doorheen. Dus ik dacht ik benoem het even.
Ja, nee, heel verstandig. Dat zie je.
En wilde jij nu weer verder met het onderwerp?
Ja, dat kan. Want je was eigenlijk bij dat Frankrijk en Nederland nee zeiden.
Ja.
Wouter. En nu zijn we dus 2 jaar verder.
Ja, zeker. En dan
nu ziet de kopgroep er anders uit.
Ja, dat klopt. En het is nog steeds zo dat Servië en Montenegro dus nog steeds aan het onderhandelen zijn. Dus formeel zijn dat nog de koplopers. Maar als het gaat om Albanië en Noord-Macedonië, dan zie je eigenlijk dat Noord-Macedonië nu met een groot probleem zit, omdat er 1 lidstaat is, Bulgarije, die die onderhandelingen met dat land nu blokkeert. Beide landen hebben vorig jaar wel formeel groen licht gekregen om te starten met onderhandelen. Maar ja, dan moet er een soort raamwerk worden aangenomen over hoe die onderhandelingen gaan plaatsvinden. Elke lidstaat kan dat blokkeren en Bulgarije doet dat op dit moment. In het geval van Noord-Macedonië. Dat is niet omdat Omdat Bulgarije een probleem heeft met de staat van hervorming in dat land. Maar meer omdat er eigenlijk een bilateraal conflict is over cultuur en over de Macedonische taal. Waarvan de Bulgaren zeggen dat is eigenlijk een dialect. Het Noord-Macedonisch of een Macedonisch is een dialect van het Bulgaars.
Mm-hmm. En dat vinden ze dusdanig een probleem dat ze Noord-Macedonië nu blokkeren?
Nou, daar lijkt het op. Het is een beetje de vraag wat dan de echte achterliggende redenen daarvoor zijn. Ik vind het erg lastig om dat vanaf hier te beoordelen. Maar het lijkt er toch ook wel op dat die argumenten soms door de Bulgaarse regering iets wat opportunistisch worden ingezet. Misschien ook om de aandacht af te leiden van problemen in Bulgarije zelf. Maar ze hebben in ieder geval niks. Die positie heeft niks met de formele eisen waaraan een land moet voldoen om lid te worden. Daar heeft het niks mee te maken.
Ja. Kom je ook gelijk eigenlijk uit bij de actualiteit en bij het actuele speelveld. Want Bulgarije, daar is premier Borisov teruggetreden. Die had de verkiezingen wel gewonnen met Kerb. Daar hebben we het eerder in de Perestroikast over gehad. Maar niemand wil met hem verder regeren. Nu is daar een waarnemend premier naar voren geschoven. En dat geldt eigenlijk voor de hele regio. Dat die politieke verschuivingen, die kunnen natuurlijk ook telkens ervoor zorgen dat er weer een andere waan van de dag is. Je ziet nu dat de EU-commissaris is naar Albanië gegaan. Heeft daar met Edi Rama gesproken, die ook herkozen is. Dus dan denkt Albanië, dan denkt de EU van nou, dat is stabiel. We gaan weer een poging wagen. Het is heel fascinerend hoe het telkens ook alweer afhangt van hoe de week eruit ziet eigenlijk.
Zeker.
En opportunisme.
Ik weet niet of jullie de opkomst hebben gezien van de verkiezingen in Albanië, maar die was onder de 50%. Dus ja, inderdaad is Edi Rama herkozen. Maar wat dat zegt over de politieke situatie in dat land vind ik nog wel een lastige.
Ja, nou ja, in ieder geval die gesprekken waar we het nu over hebben, over toetreding tot de Europese Unie. Elke keer kan de relatie ook weer tussen die landen onderling verschillen. Trump is weg, heeft weer invloed op Servië en Kosovo en die relatie. Dus dat soort dingen zijn wel handig om te weten. Ook voor het verdere gesprek, denk ik, dat wij gaan voeren. Dat de waan van de dag regeert op de Balkan.
Ja, misschien leuk om daar nog één ding over te zeggen. Als je het hebt over Noord-Macedonië. Dat land had dus jarenlang een conflict met Griekenland over de naamskwestie. Macedonië is een historische regio en Griekenland vond dat het land Macedonië eigenlijk geen aanspraak op die naam kon maken. Nou, na bijna 10 jaar is die naam dan veranderd naar Noord-Macedonië. Maar vervolgens kreeg Noord-Macedonië dus toen in 2019, nadat het die naam had doorgevoerd, geen groen licht om die onderhandelingen al te starten. Dat is pas een jaar later gebeurd. Of een half jaar later. En dan zie je ook dat op dat moment moesten de toenmalige premier van dat land nieuwe verkiezingen uitschrijven, Zoran Zaev.
Ja.
En dan zie je ook dat in die verkiezingen hij eigenlijk nog maar een nipte meerderheid had. Omdat de oppositie ook heel makkelijk kon zeggen van ja, we hebben zoveel offers gebracht voor die Europese integratie. Het heeft ons eigenlijk niks gebracht, want we kunnen nog steeds niet beginnen met onderhandelen.
Nee.
Dus dat is wel echt een probleem als je ook kijkt naar het toetredingsproces.
Nu heeft Albanië ineens betere papieren. Dat loskoppelen van die twee, kan het op enthousiasme dan rekenen ook binnen de EU-lidstaten?
Ja, dat is wel een leuke vraag. Ik denk dat we nog even opnieuw terug moeten naar 2019, want die koppeling die is gemaakt tussen die beide landen, dat is niet een formele koppeling in het proces. Het is wel zo dat de Europese Commissie toen heeft gezegd dat we willen dat die landen parallel gaan onderhandelen. En een aantal lidstaten hebben dat toen ook overgenomen, een beetje als een politieke truc om druk uit te kunnen oefenen op een aantal lidstaten die daar eigenlijk, die zoals Nederland, die zeiden van Albanië is er nog niet klaar voor.
Ja.
En die andere lidstaten die zeiden van ja, maar als Noord-Macedonië kan beginnen, moet Albanië ook beginnen. En zo probeerden ze om beide landen in dat onderhandelingstraject te krijgen.
Ja, want het speelveld is dat met name Nederland en Frankrijk waren de felle tegenstanders en Duitsland in mindere mate. Dan heb je eigenlijk de belangrijkste West-Europese landen wel genoemd, denk ik, hè?
Ja, dat is zeker waar. En de positie van Denemarken die schijnt ook kritisch te zijn. Ik heb me er niet volledig in verdiept, moet ik zeggen.
Ja, Denemarken heeft met de huidige regering sowieso een vrij strak migrantenstandpunt. Dus dan zal dat ook alweer met Albanië te maken hebben. Wat is de status eigenlijk nu?
Nou, als het gaat dus om die koppeling nog even. Dat is dus geen formele koppeling. Er zijn een aantal landen die daar nu wel aan vasthouden. Eigenlijk werkt het nu de andere kant op. Omdat Noord-Macedonië nu wordt tegengehouden door Bulgarije, zeggen, proberen die lidstaten nu eigenlijk andersom druk uit te oefenen. Namelijk, als Albanië nu kan beginnen, dan mag Noord-Macedonië zou dan ook moeten beginnen. Ja, of dat gaat stand houden, weet ik niet helemaal. Sowieso is een lidstaat als Nederland er echt voor om elk land op zijn eigen merites te beoordelen. En dat is ook hoe het officiële proces in elkaar zit. En persoonlijk lijkt me dat ook eigenlijk het beste. Omdat het hele uitbreidingsbeleid is gebaseerd op het principe van voor wat hoort wat. Als een land hervormt, dan kunnen ze verder gaan in het proces met uiteindelijk grote beloning van EU-lidmaatschap. Nou ja, als je landen dan aan elkaar gaat koppelen, dan gaat het natuurlijk, wordt het een lastige zaak. Wat de stand is, is dat op dit moment die onderhandelingsraamwerken van beide landen nog moeten worden aangenomen. De kansen daarop, dat is hem in het geval van Noord-Macedonië. Op dit moment ziet dat er slecht uit. Eigenlijk Noord-Macedonië en Bulgarije hebben elkaar echt hebben zichzelf beide echt ingegraven in dit conflict, zo lijkt het. En het Portugese voorzitterschap van de EU probeert nu wel daar een oplossing voor uit te onderhandelen. Maar wat de kansen op succes daarvan zijn, ja, voorlopig lijkt het erop dat Noord-Macedonië niet kan beginnen. Maar voor Albanië zou ik ook nog wel heb ik ook nog wel mijn twijfels. En dat is met name omdat er onder andere in een brief van de Nederlandse regering, van de Nederlandse minister Stef Blok, aan het parlement stond. Dat is een brief die hij stuurde naar aanleiding van de Europese Raad Algemene Zaken van 11 mei in de EU. Een van die gremia van de Raad van Ministers van de EU. Ja, die brief is van gisteren. En daaraan schrijft hij, zoals bekend besloot de Raad in maart 2020 dat de eerste start van de onderhandelingen, de eerste conferentie daarover met Albanië kan plaatsvinden wanneer is voldaan aan een aantal voorwaarden. Pas als overtuigend is voldaan aan deze voorwaarden is het houden van een eerste conferentie met Albanië voor het kabinet aan de orde. Ja, daarmee lijkt het er een beetje dat Nederland toch ook een voorschot neemt op een mogelijk nee tegen Albanië. Ja. Omdat erop lijkt dat, ondanks dat de commissie zegt van nou, Albanië heeft aan al die extra hervormingen ook voldaan, dat Nederland daar misschien toch nog wat over twijfelt.
Nou ja, niet om partij te kiezen, maar ik vind het wel heel bijzonder dat deze demissionaire regering in Nederland zegt, nou, het coronaherstelfonds, weet je, dat schuiven we even door naar een volgend kabinet. En dat dit kabinet dan wel ineens een oordeel heeft over of je wel of niet met Albanië een gesprek moet starten. Zou ik zeggen, schuif dat ook lekker door, want die toetredingsgesprekken, ja, dit is sowieso niet morgen beklonken. Dus maar goed, we wachten dat dan wel weer af. Floris, jij had nog een reactie van onze luisteraar, Thijs van Weleij, hè?
Precies, ja, Thijs van Weleij. Ja, en dat ligt een beetje in het verlengde wat Wouter zei. Thijs, wees ons op Twitter op de bevindingen van de EU-schaduwrapporteur over Albanië. De kop boven zijn artikel luidt: heeft Albanië echt de 15 test doorstaan om lid te worden van de EU? Waarop meteen wordt geantwoord, schrijft hij nee. Hij noemde onder andere de corruptie en georganiseerde misdaad onder politici. Daar refereerde hij al eerder aan. Is Albanië echt zo'n roversnest?
Nou, dat zou ik niet durven te zeggen.
Een lekker frame gebruikt hij, Floris.
Het is een vraag, hè? Het is maar een vraag.
In de vorige aflevering gezegd dat Albanië progressie boekt.
Het is maar een vraag.
Ja, nee, tikt het altijd lekker aan. Wouter, ik moet altijd met deze jongen naast me, moet ik altijd, zeg maar, na de uitzending, als de aflevering online staat, bedink het bellen met alle voorlichters om alle gaten weer te dichten. Ja, om alle relaties weer te herstellen. Want Floris gaat er met gestrekt been in.
Precies.
Nou, dan zou ik maar direct een teleurstellend antwoord geven. Kijk, vanuit de Balkan is er ook best wel vaak kritiek op westerse onderzoekers die zich hiermee bezighouden dat ze een weekje door de regio hebben gereisd en dan denken dat ze alles van de regio afweten. Nou, dat is niet zo. Dat geldt ook voor mij. Ik weet niet alles. En daarom hou ik mezelf ook voornamelijk bezig in mijn werk juist met de EU-kant van het verhaal. Dus de EU-effectiviteit van het EU-beleid. Uh-huh. Er is vorige maand nog een groot rapport over georganiseerde misdaad in Europa uitgekomen van de EU. Waarin in ieder geval staat, Albanië is nog altijd een belangrijke bron van cannabis die de EU in wordt gesmokkeld. Uh-huh, uh-huh. Als dat in zo'n rapport staat, dan kunnen we dat ook aannemen, denk ik. Is het hele land daarmee gelijk een roversnest? Nee. Ik denk ook dat we moeten oppassen om niet die perceptie die er toch wel een beetje in Nederland uh-huh. leeft, om daar om die verder uit te bouwen.
Neem niet kwalijk, alle lieve luisteraars. Het roversnest neem ik terug.
Nou, het is misschien ook belangrijk. Het is niet verkeerd dat je het zo stelt.
Ik stel hem extra scherp aan natuurlijk.
Nee, maar de vraag is natuurlijk of bij alle toetredingen, ook voorheen van Kroatië, van Bulgarije, Roemenië en alle andere landen daarvoor in 2004, of het criterium wel net zo streng was bij Albanië nu bijvoorbeeld op gebied van corruptie als bij die landen.
Daar komen we zo meteen nog.
Die associatie is er ook, toch?
Komen we verder nog zo meteen op door, inderdaad, hoe dat vervolgproces er dan uitziet. Ik wil even naar Noord-Macedonië. Dat ligt nu achterop, om het zo maar te zeggen. Dankzij Bulgarije, of in ieder geval vanwege de relatie met Bulgarije. Ze hebben er best wel wat voor over gehad om bij de EU in het gevlei te komen. Veranderde de landsnaam om Brussel tegemoet te komen. Die beloning blijft nu uit, wordt nu gepasseerd door Tirana. Wat betekent dat voor het enthousiasme voor de EU onder de Noord-Macedoniërs?
Ja, dat heeft wel zeker een effect. Ik denk dat de Noord-Macedoniërs nog steeds voor het overgrote deel willen dat hun land bij de EU komt. Maar we moeten niet vergeten dat dat land, toen nog Macedonië geheten, al in 2005 het zogeheten kandidaatstatus kreeg voor het EU-lidmaatschap. Dus het was vanaf 2005 is het dan officiële kandidaat van de EU. Dat is 16 jaar geleden. En Kroatië bijvoorbeeld, dat in 2013 lid is geworden, dat is kandidaat lid vanaf 2004. Dus die zijn 1 jaar eerder begonnen, maar zijn nu al 8 jaar eerder lid geworden. Dat heeft natuurlijk een effect ook op de mensen in Noord-Macedonië. Wat we daar straks al even zeiden, er zijn echt... De oppositie kan heel makkelijk zeggen van er zijn enorme offers gemaakt. We hebben het hele naam veranderd van het land. Het raakt aan onze identiteit. Dat is nu ook met die kwestie met Bulgarije. En het brengt ons eigenlijk niks. En dat is natuurlijk wel een argument waar mensen op een gegeven moment gevoelig voor raken. Als het inderdaad zo is dat er geen voortgang is in dat proces. Omdat het dan ook bijvoorbeeld in 2019 de Europese Raad niet lukte om overeenstemming te bereiken over dat openen van onderhandelingen met Noord-Macedonië. Ondanks dat het die naamsverandering had doorgevoerd. Dat is precies wat dat lidmaatschapsperspectief van de EU ook eigenlijk wat zwakker maakt. En de geloofwaardigheid van dat perspectief. De EU zegt op elk mogelijk moment altijd van er is een Europees perspectief voor deze landen in de Balkan. Dat perspectief wordt dan op deze manier natuurlijk steeds zwakker. En overigens, ja, persoonlijk vind ik ook dat als je in een verklaring zegt er is een Europees perspectief, dat betekent niet echt wat. Want die landen liggen natuurlijk midden in Europa. Dat zien we misschien niet zo hier vanuit Nederland. Maar als je op de kaart kijkt, liggen ze ook ingeklemd tussen allerlei EU-lidstaten.
Ja, wat is nu de voorlopige conclusie wat betreft Noord-Macedonië en Albanië? Of nou maak ik weer die koppeling, hè? Maar jij mag hem lostrekken.
Nee, zeker. Nou, dan zal ik hem lostrekken. Ik denk, in het geval van Noord-Macedonië hangt het er dus vanaf of dat conflict wordt opgelost. Voorlopig zie ik dat nog niet gelijk gebeuren. Niet in ieder geval voor de zomer, zoals men wel sterk hoopt. Misschien dat er met het Sloveense voorzitterschap in de tweede helft van het jaar nog stappen kunnen worden gemaakt. Albanië, zou het zomaar kunnen zijn dat Nederland wederom de kop boven het maaiveld uitsteekt in de EU en nee zegt. Hebben we denk ik wel de pop aan het dansen richting Nederland vanuit de andere lidstaten.
Okay.
Het tweede deel van ons gesprek over de EU-toetreding van andere Balkanlanden. We hebben Noord-Macedonië en Albanië besproken. Slovenië en Kroatië zijn al lid. Dan blijft dus over Montenegro, Servië, Bosnië en Herzegovina. Samen en Kosovo.
Ja, en dan is het misschien wel tijd om toch nog eens een vraag te stellen die ik misschien aan het begin wel had moeten stellen, Wouter. Want wat is nou de routekaart tot en met het lidmaatschap? We hebben het de hele tijd over toetredingsgesprekken. Er zijn procedures, er zijn criteria. Is er een stappenplan?
Ik weet niet hoe lang jullie de tijd hebben, maar dat...
In het kort.
Je hebt een minuut.
Okay. Elk land in Europa kan in theorie natuurlijk lid worden van de Europese Unie. Er zijn een aantal eisen die in de jaren 90 zijn afgesproken waar landen dan aan moeten voldoen. Dat is voor een deel democratische rechtsstaat. Dat is een vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechterlijke macht. En dergelijke. Een functionerende vrije markteconomie. Dus met goede concurrentie binnen die economie. Maar ook een economie die zich stand kan houden in de Europese interne markt wanneer een land lid wordt. En dit is echt een heel moeilijk gedeelte. Eigenlijk de overname van alle EU-wetgeving die er bestaat. In de nationale wetgeving. En dat is heel veel wetgeving op allerlei terreinen. Van visserij tot publieke aanbestedingsrechten. Noem het op. Hoe gaat dat proces dan in zijn werk? De landen in de Balkan hebben eigenlijk allemaal een stabilisatie- en associatieverdrag met de EU. Dat is in de jaren 2000 al gesloten om die landen voor te bereiden op lidmaatschap.
Dat is dan stap 1? Dat is stap 2?
Ja, stap 0 denk ik haast. Maar dat is echt een raamwerk voor die relaties tussen de EU en zijn land. Dan komt er ook steun op gang. Dan komen er politieke dialogen op gang. Dan wordt er ook al gewerkt aan het geleidelijk afschaffen van handelsbelemmeringen. En er komt ook financiële steun voor die landen in de vorm van voor de hervormingen die ze moeten doorvoeren. Nou, dan doet een land een formeel verzoek voor toelating. En dan gaat de Europese Commissie gaat echt een mening vormen daarover. Die gaat het hele land doorlichten, alle beleidsterreinen, en kijken van ja, is een land daar eigenlijk klaar voor?
Dat is dan stap 1.
Dat zou ik dan stap 1 willen noemen.
Okay. De aftrap, en dan is dit de eerste lange stap. Okay.
Precies, ja. En de commissie die geeft dan die mening. Het AVI heet dat. En dan gaat de Europese Raad vervolgens bepalen of zo'n land dan ook echt de kandidaatstatus kan krijgen. Nou, als een land dat krijgt, dan is de volgende stap het formeel openen van de onderhandelingen. En als dat is gebeurd, dat is dus voor Noord-Macedonië en Albanië in maart vorig jaar gebeurd.
Die hebben de kandidaatstatus.
Ja, en de onderhandelingen zijn ook formeel geopend, maar niet in de praktijk. En dit is enigszins ingewikkeld. Want dan, nadat de onderhandelingen formeel worden geopend, moet er dan een onderhandelingsraamwerk door de EU worden ontwikkeld en aangenomen door de lidstaten. En dan pas kunnen de onderhandelingen van start. En dat is waar die beide landen zich nu bevinden. Dus dat raamwerk moet nog worden aangenomen. Voordat die onderhandelingen echt van start kunnen in de praktijk.
Misschien laat ik de vraag dan maar anders stellen. Want ik vind het geweldig hoe goed jij erin zit. Het is ook je werk. Maar
ik krijg je voor betaald.
Dit is wel. Ik snap dat toetreding tot de EU moeilijk is.
Ja.
Maar dit is moeilijk en ingewikkeld tegelijk. Maar misschien kunnen we het aan de hand van verschillende status benoemen. Dus je hebt Albanië en Noord-Macedonië, die hebben dus nu de kandidaatstatus.
Ja.
En hoe zit het met die anderen? En dan kom je al dus in verdere stappen, denk ik, hè, in het proces.
Ja, als je het hebt over Servië en Montenegro, die zijn daadwerkelijk aan het onderhandelen. Die onderhandelingen zijn ingedeeld in een aantal hoofdstukken, 35 om precies te zijn. En voor elk hoofdstuk komt er dan aan het begin van zijn onderhandeling opnieuw een screening door de Europese Commissie. Nou, als dan een land er klaar voor is, wordt zijn onderhandelingshoofdstuk geopend. Nou, het kan zijn van financieel management. Dat kan zijn landbouwbeleid, kan ook zijn buitenlandbeleid, wat dan ook. En er zijn een aantal centrale hoofdstukken die het echt hebben over democratie en rechtsstaat, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en dergelijke. En ja, dan per hoofdstuk wordt er gekeken of zo'n land alle EU-wetgeving goed heeft overgenomen en zich daar ook aan houdt. Want dat is ook een belangrijk punt.
Maar ze hebben officieel een verdere status?
Ja, ze zijn dan in de onderhandelingen, dat is dan eigenlijk de status. Ze zijn nog steeds kandidaat. Maar,
okay.
Maar er is geen enkele toekomst of in ieder geval wanneer die data liggen dat ze daadwerkelijk lid worden, dat staat niet ergens vastgebeiteld.
Nee, zeker niet. En ik denk dat het ook niet zo verstandig is, omdat je weet nooit hoe lang die onderhandelingen gaan duren. En je ziet dus in het geval van Servië en Montenegro dat die echt al lang bezig zijn. Servië sinds 2014 en Montenegro sinds 2012. En Servië heeft bijvoorbeeld nu ongeveer de helft van die hoofdstukken, dus van die onderhandelingsthema's geopend. Maar zijn er slechts even uit mijn hoofd, 2 of 3 geloof ik gesloten, dus afgerond. En in het geval van Montenegro zijn er 33 hoofdstukken geopend. Dus bijna allemaal, maar zijn er ook slechts 2 of 3 afgerond. Ja.
Klinkt een beetje als een computerspelletje. Je moet telkens een nieuw level halen. En dan kan je eindeloos doorgaan. Maar je moet ook soms weer opnieuw beginnen.
Ja, zo.
Maar je hebt wel levens. En je gaat niet meteen dood.
Dat is waar. Ik was niet zo heel goed in computerspellen.
Dit kan een gebed zonder end dus eigenlijk worden.
Ja, en dat is ook eigenlijk het probleem. Ja. Als zo'n proces te lang voortduurt, ja, dan op een gegeven moment is ook nog een beetje de vraag, leidt het proces nog wel tot het uiteindelijke doel?
Mm-hmm. De vraag stellen is een beantwoorden.
Ja, nou, veel mensen zeggen van niet. Veel mensen zeggen echt van ja, het onderhandelingsproces is losgezongen van het doel van die hervormingen. En leidt niet tot die echte diepe hervormingen die ervoor moeten zorgen dat zo'n land klaar is om lid te worden van de EU.
Okay. En Kosovo en Bosnië-Herzegovina, die hebben dus status -1.
Ja. Ja, dat zijn nog in de kelder.
Nou ja, dan komt er weer een nieuwe status. Wij die hebben, de potentiële kandidaatstatus.
Oh ja.
Dus die zijn nog potentieel kandidaat.
Maar ze hebben wel potentie.
Ze hebben potentie.
Ja, elk land heeft potentie.
Maar
kan niet.
Beide landen kampen natuurlijk nog wel met een aantal problemen. Voor Kosovo is het grootste probleem dat 5 lidstaten van de Europese Unie Kosovo niet als land erkennen.
Ja, Spanje en België denk ik ook. Of niet vanwege de mogelijke onafhankelijkheidskwesties?
Het is in ieder geval Spanje, Griekenland, Cyprus, Slowakije geloof ik. De 5e weet ik even niet. Voor Spanje heeft dat daar ook zeker mee te maken. Dat zij ook met de Catalanen zitten. En zij zijn bang dat als we Kosovo erkennen, dat dan de boel ook losgaat in Catalonië.
Ja.
Als we
Ja, Floris, excuus. Ja, ja. Ik ben helemaal van het draaiboek aan het afwijken.
Nee, dat maakt niet uit. Ik vind juist wel leuk. Maar als ik wil nog een vervolgvraag stellen over Servië, hè, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat duurt nu al jaren. Wat maakt het dat zo lang duurt? Is dat Servische halstarrigheid? Of is dat de Europese Unie die onbereikbare doelen neerlegt?
Dat heeft alles te maken met de conditionaliteit, denk ik. Waarop het hele uitbreidingsprincipe gestoeld is. Het idee voor wat hoort wat principe.
Uh-huh.
Dus als een land meer hervormt, dan wordt het eigenlijk beloond voor die voortgang door voortgang in het proces. Maar wat je ziet in het geval van Servië bijvoorbeeld, is dat de beloningen die worden geboden eigenlijk niet altijd opwegen tegen die moeilijke hervormingen. En je moet je voorstellen dat als je als land nog niet geheel democratisch bent en als zittende regering heb je macht opgebouwd. Door middel van onder andere met hulp van invloed op de media, gebruik van staatsmiddelen in campagnes. Omkoping en corruptie in publieke instellingen en de rechterlijke macht. Ja, dan druisen die hervormingen die de EU eist eigenlijk direct in tegen jouw eigen machtbasis.
Uh-huh.
Ik zeg niet dat in het geval van de Servische regering dit allemaal op grote schaal gebeurt. Maar het is wel zo dat als je kijkt naar een aantal rapporten van Freedom House, bijvoorbeeld een organisatie die zich bezighoudt met de staat van de democratie in de wereld en in individuele landen. Ja, dan zie je dat zij ook eigenlijk zeggen dat die staat van de democratie in Servië eigenlijk de afgelopen jaren alleen maar minder is geworden.
Uh-huh.
En bij Klingendaal heb ik een onderzoek uitgevoerd met een Servische partner over mediavrijheid in dat land. En daar blijkt ook uit dat die ruimte voor media om vrij te rapporteren achteruit gaat. En dat er steeds meer intimidatie is van journalisten en dergelijke.
Ja, maar is het dan ook iets wat de EU, die wil hervorming van de grond krijgen, die wil dat er iets gebeurt. Heeft de EU dan te weinig invloed, macht, stok om mee te slaan, hoe je het wilt noemen?
In zekere zin wel. Er is nog iets aan de hand.
Het wordt steeds elke keer als je denkt van ik ben er, ja. Krijg ik nu een concreet antwoord, dan blijkt het toch nog
ik
weer
ik denk
iets.
Dat ergens in 2152 Montenegro lid wordt of zo.
Er zijn in ieder geval een aantal onderzoeken die zeggen dat de EU zelf ook eigenlijk bijdraagt aan die stilstand in de regio. Uh-huh. En dat zou dan komen doordat de EU natuurlijk innig samenwerkt met de regeringen in die landen. Met de regering van Servië bijvoorbeeld. Dat biedt die regering eigenlijk een zekere mate van legitimiteit. Die kunnen dan zeggen, wij zijn de enige die ons land de EU in kan loodsen. En daarmee maak je de kiezers in zo'n land een beetje afhankelijk haast van die regering. Nou, dit is een effect dat recent is onderzocht. En dat is ook volgens een aantal studies echt bestaat. Uh-huh. En dat is wel iets waar de EU echt iets mee moet in het hele proces.
Wat zou je dan kunnen doen?
Nou, er is vorig jaar dus een nieuwe onderhandelingsstrategie aangenomen door de EU. Waarin wordt gezegd, we willen meer politieke sturing gaan geven bijvoorbeeld. Dus we willen niet alleen kijken heel technisch of een land aan bepaalde eisen voldoet. Maar we willen daar dan ook wat meer politieke conclusies aan verbinden. En ook dat land wat meer politiek gaan sturen. En daar zit ook een element in dat als een land dan echt stilstaat of zelfs achteruit gaat, dat dan ook die voordelen die in het proces worden geboden, dat die echt kunnen worden stopgezet.
Uh-huh.
Ja. Even nog een ander actualiteitje erbij halen. Een top in Slovenië en Kroatië, een beetje op de grens daar, hè, geloof ik, Wouter, afgelopen week.
Ja, ditmaal was het in Slovenië, geloof ik. Ja,
maar het heeft altijd een dubbele naam. Maar die twee landen die zijn dus al lid van de EU en die maken zich altijd hard voor het lot van de andere Balkanlanden. Nou, Kroatië was afgelopen jaar EU-voorzitter, maar dat kwam niet uit de verf omdat corona om de hoek kwam kijken. Slovenië is het komende half jaar. En die landen die proberen dus ervoor te zorgen dat die andere landen die wij nu bespreken, dat die wat vaart meekrijgen.
Ja.
Die hebben een verklaring aangenomen deze week, waarin ze zich dus zeggen in te zetten voor EU-uitbreiding. Maar ja, wat zegt dat?
Ja, het is een van de vele regionale initiatieven. Het is een beetje ceremonieel.
Het is ook een club die al 10 jaar bij elkaar komt, toch?
Of klopt, zoiets? Ja, zeker. Elk jaar komen die regeringsleiders samen.
Het is net zoiets als Benelux of Visegrad, zo moet ik het zien, toch? Gewoon regionale landen die gewoon een clubje hebben opgericht.
Ja. Ja.
Voor mensen met een Balkangezicht en dan hoor je erbij of niet?
Nou, als je, zo zou je het kunnen omschrijven. Als je ook kijkt naar die verklaring, dan staat daar niet zoveel spannends in. Er staat van, ja, die Balkanregio als geheel is belangrijk voor de EU. De snelheid van die Europese integratie moet worden opgeschroefd. Er moet meer toewijding komen. Ja, dat zijn toch een beetje inkoppertjes, zou ik wel zeggen. Maar op deze specifieke top was er toch ook iets te doen om grenzen. En dat is natuurlijk altijd een gevaarlijk onderwerp in de regio. Omdat in een concept van die verklaring werd gesteld dat er niet aan de grens in de regio zou moeten worden getornd. En dat is eigenlijk als reactie op een aantal ontwikkelingen in de afgelopen weken, waarin er anderen opeens een soort paper circuleerde, waarin stond dat Bosnië en Herzegovina zou moeten worden opgedeeld.
Oh, met de Republika Srpska.
Precies. Ja. Ja, nou, dat wilden ze dus nu in die verklaring zetten van er moet niet aan de grenzen worden getornd. Nou, de Servische president Vucic die was daar niet zo blij mee, omdat hij dan bang was dat hij daarmee impliciet de grens met Kosovo zou erkennen. Uh-huh. Dus die had voorgesteld om te zeggen van nou, dan zetten we daarin dat alleen om VN-erkende grenzen gaat. En zoals al gezegd, Kosovo is geen VN-lid. Uiteindelijk is er dan in dat document alleen gerefereerd aan grenzen door te zeggen dat hun belang toch wel zal afnemen als die landen eenmaal lid zijn van de EU. Nou ja, dat zegt natuurlijk helemaal niks meer. Maar het laat dus wel zien dat er op die top toch echt ook inhoudelijk iets is besproken en daar ook zelfs wat discussie over was. En het andere, en dat het dus niet helemaal ceremonieel was. En ik denk het andere is dat het natuurlijk wel ook weer een platform biedt om voor die regionale leiders om elkaar te ontmoeten. Ja. En de president van Kosovo, Vjosa Osmani, over wie jullie het ook hebben gehad in een vorige podcast. Zij had bijvoorbeeld de Servische president Vucic, zoals ik het heb gezien, nog nooit ontmoet.
Nee, ze is ook net begonnen.
Noord-Macedonië is teleurgesteld in de Europese Unie. Je hebt ook het hele corona-hoofdstuk gehad, waarbij Brussel traag op gang kwam wat betreft coronahulp voor de Balkan. En je ziet hoe lang het allemaal duurt voordat die landen ook maar enig zicht hebben op die blauwe vlag met gele ster, om daar om die ook op te kunnen hangen officieel, althans als lid. Is er onder deze landen, onder de bevolking, en ik nog wel animo om lid te worden van de Europese Unie? En ik snap dat je nu vanuit je kamer daar nooit meer uitkomt en lastig is om daar vanaf hier zicht op te hebben. Maar misschien, ik neem aan dat je ook wel iets daarvan volgt.
Zeker, en ik kan inderdaad niet nu naar Albanië vliegen helaas en in Tirana over straat gelopen en mensen dat vragen. Had het maar gekund. Maar wat je ziet in de rapportages van mensen die dat wel kunnen en opiniepeilingen en dergelijke, zie je dat in Albanië nog steeds een grote meerderheid van de bevolking voor die EU-toetreding is.
Die zien nu opeens er zit muziek in en we worden gezien.
Ja, precies. Je geeft dan een beetje aan dat soort ontwikkelingen hebben wel echt een effect. En wat we net ook al besproken in het geval van Noord-Macedonië. Elke keer die vertraging. Dat zal ook echt een effect hebben in negatieve zin.
Ja, maar als je kijkt naar Servië, dat werd graag ook op meerdere paarden. Ja. China, Rusland, dan komt de EU dan pas later om de hoek kijken. Om eigen redenen in ieder geval, die te verklaren zijn. Maar ja, en dan schiet het ook maar niet op met het lidmaatschap. Dan denkt zo'n land toch ook, de mensen toch ook van doe ons maar Rusland of ook China of...
Ik denk dat daar zit een kern van waarheid is. Een kern van waarheid in. En dat is zeker het geval, omdat je ook ziet dat de mensen in die landen niet goed objectieve informatie over de EU krijgen. De media in Servië hebben er toch een beetje een handje van, de regeringsgezinde media, om vooral vol lof inderdaad over, je zei het al even, andere landen te spreken. Met name China is in zwang. Uh-huh. Dan op een gegeven moment neemt die steun inderdaad ook daar af.
Oké. Dankjewel. Wouter Zweers, onderzoeker bij Klingendaal, voor het goede verhaal en de uitleg ook van hoe het allemaal zit met die kluwen van toetredingsgesprekken, onderhandelingen, hoofdstukken, potentiële lidstaten, kandidaat-lidstaten, noemt allemaal maar op.
Mag ik er nog een leestip dan bijgeven? Want dat is van de hand van Wouter, onder andere.
Zijn eigen stukken.
Ja, maar in samenwerking met lokale auteurs.
Ja.
Want Wouter, jullie hebben met Klingendaal de Klingendaal Spectator Series. En dan komt hier de kop, Western Balkans in Focus. En dat gaat over de wobbly path, vind ik een mooi woord in het Engels, wobbly. Het hobbelige pad richting de EU vanuit de Balkan 6 redeneert, die dus nog geen lid zijn. En dat is een hele mooie serie waarbij ook al die tijdlijnen zichtbaar zijn. Dus dan heb je hier Montenegro bijvoorbeeld staan. En dan staat er inderdaad, Montenegro heeft 33 hoofdstukken geopend. Er zijn er 3 op dit moment gesloten. Nou, dat is een vrij wobbly path richting de EU. Dus bij deze de leestip. Te vinden op spectator.klingendaal.org.
Leuk en hartstikke veel dank voor de uitnodiging.
Leuk hè, dat je een keer niet in vanuit huis hoeft te werken.
Zeker.
Uit je slaapkamer.
Blijf je ook voor de mop hier nog eventjes?
Ja, zeker. Ja? Ik ben benieuwd.
Okay. Joost hangt of komt te hangen?
Oké, dan is het nu tijd voor het hoogtepunt of dieptepunt van onze podcast. En het is niet het Eurovisie Songfestival voor de mensen die dat niet
Dat hoogtepunt hebben we gehad. Ik heb Joost gevraagd. Joost vraagt altijd om, waar hebben jullie het over? En dan probeert hij hem op te zoeken bij het thema. Ik had dit keer tegen hem gezegd, we hebben het over porno tijdens de Sovjet-Unie. Dus hij past hem op daarop aan.
Is dat zo?
Ja.
Maar dat is helemaal niet het thema.
Nee, maar goed, probeer een beetje uit zijn comfortzone te halen.
Ja, we hebben al een keer die grap over Milosevic gemaakt, hè? Met het schilderij. Ik ben hem even vergeten hoe die ook alweer ging. Milosevic een schilderij aan de muur hangt en dat hij zichzelf daarin ziet, geloof ik, of zo. Maar...
Zeg me niks.
Nee? Ja.
Wat is het niveau Joost, van de grappen hier in de show?
Voor ons vrij onbegrijpelijk.
Okay.
Maar Joost en heel veel luisteraars denken er anders over.
Ik kan er eentje bieden, maar het is erg...
Kom maar door. Wouter Zweers met een mop.
Oei. Er zit een vrouw zit thuis en een man die komt binnen en die heeft een blauw oog. En die vrouw zegt, wat is er gebeurd? Zag je die boom in het bos niet? En dan zegt die man, nee, ik liep tegen een balkan.
Ja, die staat
ja, ik snap
pas ook goed binnen.
Maar misschien moeten we dit er toch maar uitknippen.
Nee, die zat er zeker in. Nou Joost, toep maar over. Komt-ie.
Goed, zoals jullie weten waren in de Sovjet-Unie producten, maar ook allerlei diensten waren nogal schaars. Afijn, er zitten twee Sovjet-burgers die zitten in een bioscoop een pornofilm te kijken. En dan zegt de ene Rus tegen de ander, de ene Sovjetman tegen de ander, ja, zo'n film is toch een opeenstapeling van irreële verwachtingen van het leven, hè? Hoezo, zegt die ander? Nou ja, kijk dan, zegt hij. De loodgieter, de glazenwasser en de melkboer komen zomaar vlak achter elkaar aan de deur.
Nou, dat was weer een ongemakkelijke stilte, zoals wel vaker.
Vond die van Wouter beter?
Ja, ik begreep ze wel allebei een beetje deze keer. Dus, oké. Nou, dat was weer een leerzame uitzending, leerzame aflevering.
Ik ben er heel blij mee.
Aflevering 95.
Inhoud, ja, daar hou ik van.
Ja, inhoud. En die liedjes aan het begin, vond je die ook leuk?
Ik vond die Are You Ready vind ik wel iets om vaker te starten als het nodig is.
Ja. Nou, Wouter, dankjewel nogmaals.
Dank jullie wel.
Leuk, hè, muziek.
Paka.
Ayato.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.